Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. De twee eerste mededelingen hebben betrekking op de kandidaten voor ambtsdragers. De eerste mededeling is de volgende. Uit piëteit jegens onze overleden broeder van Dieren heeft de kerkenraad besloten om de vacature die door zijn overlijden ontstaan is, niet binnen het half jaar nadat hij van ons is heengegaan te vervullen. Dit betekent dat voor deze vacature nu geen kandidaten gesteld zijn. In dit najaar hopen we zo de heren willen een extra ledenvergadering te houden, tijdens welke over de vervulling van deze vacature zal worden gestemd. Dan de tweede mededeling over de verkiezing ambtsdragers. Dit jaar zijn aftredend de broeders ouderling N. Kater en diaken P. Kattenstaart. Broeder Kater heeft zich herkiesbaar gesteld. Broeder Kattenstaart kan zich vanwege zijn gezondheid niet meer herkiesbaar stellen. De kerkenraad stelt u de volgende kandidaten alfabetisch voor. Voor ouderling de broeders G. Bom en N. Kater. Voor diaken de broeders G. Born en C. A. Kooiman. De volgende mededeling is dat de kerkenraad aanstaande dinsdag om 19:30 hoopt te vergaderen. Om 20:30 zal er gelegenheid zijn voor doopaangifte. Dat is aanstaande dinsdag 19:30. Morgen zal in de dienst op de tweede paasdag de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Volgende week hoopt u in beide diensten voor te gaan dominee G. Bouw van Urk Ebenezer. We herinneren u aan de extra collecte voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen die vandaag gehouden wordt. En tenslotte herinneren we u aan de paasviering van de zondagschool die deze middag zal plaatsvinden. Zal beginnen om 14:45 en zal worden uitgezonden voor de kerktelefoon. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 118, de versen 11 en 12. Psalm 118, de versen 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En het 12e, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. 11 en 12 van Psalm 118.
Thank you.
We willen nu luisteren naar Gods heilige wet. En in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit de 119e psalm, 72e vers. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. 72e vers van psalm 119. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het laatste hoofdstuk van het evangelie naar Marcus, Marcus 16. We noemen u Marcus 16 als schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van psalm 119, het 72e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Marcus 16. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf als de zon opging. en zeiden tot elkander: wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar: zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruisigd was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet, ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij ulieden gezegd heeft. En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf. En beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het aan degenen die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante, en 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het aan de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11 daar zij aanzaten, en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal. En de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. We willen op deze eerste paasdag stilstaan bij een 2 versen uit dit gedeelte wat u voorgelezen is, namelijk de versen 3 en 4 van Marcus 16. Marcus 16, de versen 3 en 4. Daar lezen we het volgende: en zeiden tot elkander: wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, we hebben het zo even gezongen. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En dat geldt in zekere zin van iedere dag, want iedere dag is door u gemaakt. Maar bijzonder van de zondag, de dag die u hebt afgezonderd te midden van de dagen. Ja, wel heel bijzonder van de eerste dag van de week, de dag van de opstanding, deze dag waarop wij de overwinning op het graf gedenken van hem, de Heere Jezus Christus. En nu we op deze dag, de roem der dagen, geheiligd door u, o God van Israël, samen zijn, vragen wij: Heere, schenk thans uw zegeningen. Schenk het heil van die opgestane paasvorst, de overwinning van dood en graf, van schuld en van zonde. Schenk de zegen daarvan aan ons en aan onze kinderen. Want hoe zouden wij op deze dag bijeen kunnen zijn en uw woord kunnen horen, als uw zegen daarin niet mee zou komen? Dan zouden we arm en leeg en schuldig blijven. Maar wil u, o Heere, uit onverdiende genade de zegen van de opstanding van morgen ook aan ons en aan onze kinderen schenken. We belijden het, verdiend is dat niet. Maar we smeken, wil u het doen om Jezus wil. We smeken van u, wil u aan ons denken zoals we hier zijn, samen in de kerk. Geef dat wij vanmorgen zoals we in de kerk zijn, door u opgezocht mogen worden. U weet wie we zijn. U weet wat op dit moment onze harten en onze gedachten vervult. U weet hoeveel moeite en zorgen er kunnen zijn. U weet hoeveel zware stenen er tussen ons en u kunnen staan. Stenen die wij niet weg kunnen werken. Die wij niet opzij kunnen rollen. Stenen die soms steeds groter worden. Heren, als dat zo is, dat stenen van zorgen en moeite, van verdriet, van bitterheid misschien, en bovenal stenen van zonde en van schuld, scheiding maken tussen u en ons, zou u, door de kracht van de opstanding van de Heere Jezus Christus, die stenen weg willen nemen en willen laten zien dat de zwaarste stenen en de grootste onmogelijkheden door u weggenomen kunnen worden om de verdienste van hem die opgewekt is. We bidden van u, Heere, denk aan allen die u niet kennen. Wil u de zware steen van onkunde, blindheid, onmogelijkheid die op hun leven rust verbreken. Ja, wil hun stenen hart verbreken. Opdat zij verbroken van hart mogen worden. En gaan zoeken naar die genade die alleen bij u te vinden is. Denk aan hen die u vrezen mogen. Heere, u weet hoe ongevoelig, afgedwaald, weggezonken het leven van binnen kan zijn. Zou u vanwege de paasvorst die opgestaan is, duister willen wegdoen gaan en het licht willen doen opgaan in de harten. Zou u, verheugd, van zorg ontslagen, reden willen geven om u te roemen die ons blijdschap geeft. Heere, wil dat doen in het leven van uw kinderen, bijzonder wanneer ze aangevochten zijn en de vreugde uws heils ook aan hen schenken. We bidden van u, wil u zo met ons allen zijn. Denk ook aan hen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. En zo met ons verbonden zijn. Met ons onder uw woord zijn. Heere, schenk ook hen uw zegen. We vragen u, wees u met allen die het moeilijk hebben. We denken bijzonder in dit ogenblik aan hen die korter of langer geleden iemand door de dood moesten verliezen. U weet hoe juist op deze paasdagen, gedenkdagen, dagen waarin we stilgezet worden bij de overwinning op dood en graf, de gedachten terug kunnen gaan en het verdriet opnieuw open kan gaan. Heere, wil u in alle verdriet en moeite aan hen die eenzaam zijn, weduwe, weduwnaars, hen die vader, moeder, een van hun kinderen moeten mis, uw hulp en uw kracht schenken. En wil u als vrucht van de opstanding van de Heere Jezus die troost schenken, die alleen in het verdriet en in de eenzaamheid troost kan bereiden. We bidden voor allen die ziek zijn. We dragen hen aan u op. U kent ze alle. U weet van moeilijke omstandigheden. U weet ook van ziekte en zorgen die misschien verborgen zijn, maar u bekend zijn. Heere, wil u in al die omstandigheden meekomen. We dragen bijzonder Martijn Zondervan aan u op, die zo onverwacht vrijdag in het ziekenhuis werd opgenomen en een operatie aan zijn oor onderging. U hebt dit jonge leven willen sparen en alles welgemaakt tot op dit ogenblik. Wil hem ook verder gedenken, Heere. En wil u kracht geven en hulp bereiden. En laat het zo mogen zijn dat hij voor spoedig herstellen mag en weer heel spoedig terug mag keren naar huis. We vragen u, wil u ook zijn met zuster Van der Baan, die deze week in het ziekenhuis zal worden opgenomen en een operatie zal moeten ondergaan. Heere, wil u haar nabij zijn. En wil u geven dat ze door u gesterkt mag worden, op haar hoge leeftijd kracht ontvangen mag, dat de operatie gezegend mag worden en dat het zo mag zijn dat ze weer spoedig terug mag keren naar huis. Wil bijzonder ook in deze omstandigheden uzelf niet onbetuigd laten en uw gunst en genade aan haar doen blijken. We bidden u, wil u zijn met allen die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn, vragen hebben die wij niet weten, maar die bij u bekend zijn. U weet ook van verborgen moeiten af. Heere, zie op ieder neer en denk aan ieder in uw gunst en genade. Dat vragen we ook voor de morgen, voor de dienst die is aangebroken. Heere, wil u alle stenen van morgen afwentelen en wil u als de opgestane paasvorst laten zien dat er bij u hulp is en raad is en genade is. Ja, dat u in gunst aan ons wil denken. Dat is aan onze kant zo onverdiend. Diep verzondigd. Het zou een eeuwig wonder zijn. Maar uw wonderen wilt u toch heerlijk maken. Niet om iets van ons, maar om uzelfs wil, om uw verbonds wil. Om Jezus wil. Heere, wil u het dan doen. Uit enkel genade. Amen. We willen nog zingen, gemeente, uit Psalm 42, de versen 3 en 5. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. We zingen uit Psalm 42, de versen 3 en 5. Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? En het vijfde, maar de Heere zal uitkomst geven. 42, 3 en 5. Thank you. Aan het einde van de prediking willen we zingen Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. 89, het zevende vers. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we weten dat er nogal wat mensen zijn, zeker in onze eeuw, die een vraagteken plaatsen achter de feitelijkheid van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Zij kunnen niet geloven dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan. Meestal zeggen ze dan dat Christus alleen maar is opgestaan in de verbeelding van zijn discipelen. De discipelen hebben in een visioen de Heer Jezus Christus gezien. En zo zijn al die geschiedenissen in de wereld gekomen van verschijningen. Zo is uiteindelijk ook het opstandingsevangelie ontstaan. Maar al is het zo dat we niet hoeven te twijfelen aan de ernst van de discipelen waarmee ze dat woord hebben verkondigd. Toch, die opstanding heeft niet werkelijk plaatsgevonden. Als dat waar is, wel dan is de hele christelijke godsdienst een schijnvoorstelling geworden. Bedrog. De apostel Paulus zegt dat al in zijn brief aan de Korintiërs, wanneer hij opmerkt: als Christus niet is opgewekt, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. Indien Christus niet is opgewekt, zo gaat hij verder, zo is uw geloof tevergeefs en zijt ge nog in uw zonde. Met andere woorden, als Christus niet zou zijn opgewekt, als dat niet werkelijk was plaatsgevonden, dan is alle prediking, alle geloof, alle bekering maar schijn, niet werkelijk, bedrog. En juist daarom is het van grote betekenis dat wij er telkens opnieuw vanuit de schriften aan herinnerd worden dat Christus waarlijk is opgestaan. Dat wordt ons in de Bijbel ook voorgehouden met geen spoor van onzekerheid. Christus is aan velen verschenen als de levende en heeft zich als de levende bekendgemaakt. Bovendien, het graf was leeg op die paasmorgen. En juist rond dat lege graf blijkt dat Christus uit de dood is opgestaan en de machten van dood en graf heeft overwonnen. Dat zien we juist heel in het bijzonder wanneer we vanmorgen letten op die vrouwen die naar het graf gaan. En als ze dicht bij het graf gekomen zijn, zich afvragen: wie zal die steen van het graf afwentelen? Ze verwachten een dode Jezus. Een steen die daar onwrikbaar voor dat graf lag. En ze vonden een open graf. Een afgewentelde steen. En een levende koning. We willen daar vanmorgen met Gods hulp bij stilstaan. Thema voor de prediking is: wie zal ons de steen afwentelen? We denken daarna heel eenvoudig allereerst over een benauwende vraag. En dan staan we stil vooral bij het derde vers. En vervolgens een wonderlijk antwoord. Het vierde vers. En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was. Wie zal ons de steen afwentelen? Een benauwende vraag. En ten tweede een wonderlijk antwoord. In dit schriftgedeelte lezen we over de vrouwen die vroeg op de morgen van de opstandingsdag op weg gingen. Als wij zo de evangelieën met elkaar vergelijken, dan blijkt dat ze al voordat de zon opging op pad gingen, waarschijnlijk voor 6 uur, en dat ze juist bij het aanbreken van de dag, toen de morgen opging, bij het graf aankwamen. Wie zijn ze die hier in die vroege morgenuren zo voordat iemand nog op straat is, al op weg zijn naar het graf. Wel, ze worden ons in het evangelie van Marcus met naam en toenaam genoemd. Allereerst lezen we dat Maria Magdalena onder deze vrouwen was. De vrouw uit wie de Heere Jezus 7 duivelen had uitgeworpen. Zij was het die met de andere vrouwen op deze vroege morgen niet thuis kon blijven. En nu de Sabbat voorbij was, op weg ging naar het graf om de Heere Jezus Christus zijn lichaam te balsemen. Daarbij zien we ook Maria, de moeder van Jacobus en Jozes. Een vrouw wier naam we op verschillende plaatsen in het evangelie lezen. En tenslotte ook Salome, de vrouw van Zebedeus, moeder van 2 van de discipelen en zuster van Maria, de moeder van de Heere Jezus Christus. Volgens de andere evangeliën is daar ook nog Johanna bij geweest, de vrouw van de rentmeester Cusjas, een man van aanzien die aan het hof van koning Herodes verbonden was. En zo zijn het deze 4 vrouwen die in de vroege morgenuren op weg gaan naar het graf om daar het lichaam van de Heere Jezus verder te balsemen. We weten dat toen de Heere Jezus gestorven was, deze vrouwen tezamen met Jozef van Arimathea en Nicodemus voorlopig het lichaam gebalsemd hadden. Hij was in doeken gewikkeld en balsemspecerijen was over die doeken uitgegoten, opdat de geur van de specerijen de doodslucht zou tegenhouden. En nu waren ze met zeer kostbare specerijen gekomen om te proberen het lichaam van hun geliefde doden nog langer voor het bederf te bewaren. Eerbewijs, teken van liefde. Liefde die hen dreef na de Sabbat naar het graf. We hebben het al aangestipt, het was de liefde die hen dreef. Uit liefde wilden ze de Heere Jezus Christus de rijkste begrafenis bezorgen. En kosten nog moeite zouden gespaard worden om alles wat ze hadden aan de verzorging van zijn ontzielde lichaam te besteden. Het was de liefde die hen dreef, want hun hart ging nog steeds uit naar hem, de meester, die ze jaren geleden al lief gekregen hadden, omdat zijn liefde hen aangeraakt had, op wie ze hadden gehoopt, van wie ze zoveel verwachting hadden gehad. Liefde drijft hen naar het graf. Maar het spreekwoord zegt, gemeente, dat liefde blind kan zijn. En ook hier zien we iets van de blindheid die op deze vrouwen, in het hart van deze vrouwen aanwezig is. Want ze gaan naar het graf gedreven door de liefde, maar tegelijkertijd blijkt dat ze zo weinig oog hebben voor wat de Heere Jezus Christus voor zijn lijden en sterven zo met nadruk in de kring van zijn discipelen heeft gezegd. Hij heeft gesproken over zijn naderend lijden en sterven en gezegd: en indien ik opgewekt zal zijn, zo ga ik u voor naar Galilea, aldaar zult ge me zien. Dat had de Heere Jezus niet 1 keer, maar verscheidene malen aan zijn discipelen en aan de vrouwen voorgehouden. 3 dagen zal ik in het graf blijven, dan zal ik opstaan en gij zult mij zien. Maar bij die woorden leefden de discipelen niet. Leefden ook de vrouwen niet. Die woorden hadden wel een klankbodem gevonden bij de vijanden, bij het Sanhedrin en bij de schriftgeleerden, want die waren op de Sabbat nog naar Pontius Pilatus gegaan om een wacht voor het graf te vragen, opdat het onmogelijk zou blijken dat de discipelen het lichaam van de Heere Jezus zouden wegnemen en rond zouden strooien de geschiedenis dat hij uit de doden zou zijn opgewekt. Nee, bij de vijanden is dat woord van de Heere Jezus beter bewaard gebleven dan bij de vrienden, dan bij de discipelen en bij de vrouwen. Ze hebben er geen oog voor. Ze verwachten niets anders dan een gesloten graf en dan een gestorven Heere Jezus. Zo zijn ze op pad gegaan. Liefde, maar toch ook blind. En daar hoort nog iets bij, een derde punt. En dat is dit, dat juist omdat zij hem lief hebben, maar tegelijkertijd zo blind zijn voor zijn woord. Is er ook iets van een doffe moedeloosheid? Misschien wel iets van een wanhoop in hun hart? U leest dat herhaaldelijk bij de discipelen op de dag van de opstanding, voordat zij de Heer Jezus Christus gezien hebben en overtuigd zijn dat Hij is opgestaan. U ziet het bij Thomas die daar in het hoekje zit en het niet kan geloven en niet wil geloven. Zo groot is zijn moedeloosheid. U ziet het straks bij Maria Magdalena, die zelfs geen oog heeft voor de engelen in het graf. En de Heere Jezus Christus ziet, maar in een mist van verdriet denkt dat Hij de hovenier, de tuinman is. U hoort het van de lippen van de Emmausgangers. En wij hoopten dat deze het zou zijn die Israël verlossen zou. De discipelen, de vrouwen, de kring rondom de Heere Jezus Christus, ze zijn met alles vastgelopen. Alles is onmogelijk geworden. Alles is duister geworden. Nu Hij is heen gegaan. De liefde trekt hen naar het graf. Maar door een blindheid is er moedeloosheid, wanhoop en duisternis tot in het diepst van hun ziel. En misschien zijn ze nog niet aan die vragen toegekomen. Misschien hebben de vragen al wel geleefd in hun hart. Wat zal er nu gebeuren? Zal nu alles tevergeefs blijken wat de Heere Jezus gedaan heeft? Zal ons hart, wat door Hem is aangeraakt, wat door Hem brandende geworden is, weer in de doffe dood verzinken? Zullen mensen die door Hem bekeerd zijn en de vergeving van de zonde gesmaakt hebben, nu weer terugvallen in de duisternis van schuld? Zal een Maria Magdalena, uit wie 7 duivelen zijn uitgeworpen, nu weer door 7 duivelen in bezit worden genomen? Zal alles tevergeefs zijn? Misschien zijn ze aan die vragen nog niet toegekomen. Maar de vragen zullen toch bij sommigen misschien zijn opgekomen. Want de liefde trekt hen wel. Maar een dode Heere Jezus Christus, een gesloten graf, betekent dat al zijn woorden, al zijn daden, alles wat Hij gedaan heeft, tevergeefs is geweest. En die moedeloosheid lijkt op een gegeven ogenblik naar buiten te komen als ze vlak bij het graf zijn. De woorden zoals die hier staan in het oorspronkelijk geven aanleiding om te geloven dat ze juist bij zonsopgang de heuvel bestijgen waarboven de hof ligt en in de verte misschien de rots zien liggen of haast zien liggen die het graf in zich bergt. En terwijl ze op weg zijn in de richting van het graf, al haast bij het graf zijn aangekomen, denken ze plotseling door. En wie van de vrouwen het geweest is, we weten het niet. Maar iemand stelt die vraag ineens: wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Ze zijn wel op weg gegaan om de Heere Jezus Christus lichaam te bezorgen, om Hem met specerijen te zalven. Maar plotseling bedenken ze, ja, wij zijn vrouwen die met z'n vieren niet in staat zijn om die grote, zware, ronde steen die als een deur voor het graf gerold is, om die weg te rollen. Wij kunnen die steen nooit van het graf wegkrijgen. Op de vrijdagavond, ja, toen waren er mannen bij. Toen waren we met velen. Toen was het mogelijk om die steen voor het graf te rollen. Maar nu is het personeel, de tuinlieden van de hof van Jozef van Arimathea, vast nog niet op dit vroege uur in de hof aanwezig. Wie zal die steen van het graf afrollen? Dat werd een vraag. Een vraag die bij al de vragen kwam die in hun hart leefden. En juist door die ene vraag, wie zal ons de steen van het graf afrollen, werden ze nog eens nadrukkelijk aan herinnerd dat nu alles afgesloten was. Hun hart ging uit naar de Heere Jezus Christus. Maar hij lag achter die steen, zijn lichaam ontzield. Bovendien, ze konden niet bij de Heere Jezus Christus komen. Want die steen, ziet u, die steen maakte scheiding tussen Jezus en tussen hen. En zo brengt die simpele vraag heel duidelijk aan het licht. Wat voor een vragen, wat voor een zorgen er in het hart van die vrouwen leefde, hoe alles op deze morgen, nu de dag aanlicht, vastloopt. Misschien kunnen we iets van die gemoedsgesteldheid waarin deze vraag boven komt begrijpen, gemeente. Misschien zijn er vanmorgen mensen in de kerk die zoveel stenen op hun levenspad zijn tegengekomen. Stenen die ze zelf niet weg kunnen wentelen. Stenen die ze niet weg kunnen rollen. Daar kunnen zorgen zijn die als een berg, als een reusachtige steen op ons levenspad staan. En we zien daar tegenop, we zien er niet doorheen. Er kan een verdriet in ons leven gekomen zijn dat als een lode last op onze schouders rust. Ja, meer nog, we kunnen juist misschien op deze morgen herinnerd zijn aan het pak van zonde en van schuld dat ons hart bezwaart. Aan het stenen hart dat zo ongevoelig is. Ja, misschien zijn er wel mensen in de kerk van morgen die net als die vrouwen op weg naar het graf iets van een drang in het hart voelen. Een verlangen in hun ziel hebben om de Heere Jezus Christus te leren kennen. Betrekking gekregen hebben op hem. Maar daar zit een steen tussen. Ze kunnen hem niet bereiken. Alles lijkt zo donker, zo dood, zo toegesloten. En toch, dat het hart naar hem uitgaat. Dat het hart naar hem verlangt. Maar die steen, steen van schuld, steen van duisternis, steen van ongeloof, steen van onopgeloste vragen, van zielenraadselen die niemand ontknopen kan. Wat kunnen dit een stenen zijn, ook in het leven van mensen die de Heere Jezus Christus persoonlijk hebben leren kennen, maar voor wie alles misschien op dit ogenblik weer zo toegesloten is. Net als voor de vrouwen. Alles lijkt te vergeefs. Met alles liepen ze vast. Een gestorven Heere Jezus. En een steen voor het graf. Alles onmogelijk. Kijk, als dat zo in uw leven geen vreemde dingen zijn, dan kunt u vanmorgen met die vrouwen meegaan, naast die vrouwen gaan lopen. En dan kunt u die vrouwen begrijpen. In hun liefde. In hun moedeloosheid, terwijl alle hoop hun ontviel en niemand aan hen lijkt te denken. Dan kunt u de bange vraag in zijn diepte meevoelen. Wie zal ons, wie zal mij die steen van het graf afwentelen? Wie zal die obstakels, wie zal die steen wegwentelen zodat... Ja, zodat ik hem zal vinden, de levende, de koning. Aan onze kant is dat onmogelijk. Juist wanneer we in ons hart betrekking gekregen hebben, een verlangen gekregen hebben naar hem, maar zo nadrukkelijk herinnerd zijn aan die machtige steen die scheiding maakt tussen hem en tussen ons. Aan al die bezwaren, aan al die onmogelijkheden, dan ga je ook steeds meer zien dat wij die stenen niet weg kunnen krijgen. Dat onze krachten daar ten enenmale ontoereikend toe zijn. Ja, dat wij niet bereid zijn, onmachtig en onwillig, om die grote stenen weg te krijgen. Maar het wordt wel een vraag, niet? Voor alle wie er hard uitgaat en uitziet naar hen, maar die zoveel stenen op de weg tegenkomen. Het wordt wel een vraag. Wie zal ons de steen van het graf wentelen? Wie zal die scheiding oplossen? En terwijl ze zo met elkaar spreken, terwijl ze zo met hun verdriet in de ogen elkaar aankijken, terwijl ze zo de schouders ophalen, staat er dat ze opzagen. Dat betekent opzagen langs die hellende weg in de richting van het graf. En dan zien ze iets wonderlijks. In de eerste stralen van de opkomende zon zien ze plotseling dat waar die steen behoorde te zijn, dat daar geen steen is. Maar dat daar een opening is. Het graf is open. En de steen is terzijde gerold. Die zware steen die ze niet weg konden krijgen, is al afgewenteld. Wat dat betekent? Oh, het is niet meteen tot de vrouwen doorgedrongen. Al had het iets in hun leven wakker kunnen roepen. Pas langzaam is het die morgen tot hun doorgedrongen en in hun hart gezonken wat dat nu betekende. Maar voor ons die de geschiedenis kennen, voor ons die de betekenis, althans met ons verstand verstaan, is het duidelijk. Die steen is afgewenteld omdat God zelf die steen heeft weggenomen. Want laten we het niet vergeten dat ons dat in het Matthäus-evangelie uitdrukkelijk beschreven wordt. Dat er wel de steen voor het graf lag. En op de Sabbat was er nog een wacht om dat graf gezet, op verzoek van de Joden. En er was een ketting of een koord om dat graf gegaan met het stadhouderlijke zegel, het Romeinse zegel erop, dat dat graf niet geopend mocht worden. Toen in de laatste nachtwaken, tussen 3 uur 's nachts en 6 uur in de morgen, werden plotseling die wachters verschrikt door een geweldig lichtschijnsel. Engelen daalden neer en de wachters, ze werden als doden en vluchten bij het graf weg. En toen hebben engelen de zegels verbroken en de steen weggerold en zijn het graf binnengegaan. Dat betekent dat Christus opgewekt is door God. Hij is opgewekt door zijn Vader. De Vader heeft de engelen gezonden die de steen van het graf wegrolden. De Vader heeft de engelen gezonden die hem dienden bij zijn opstanding. En de Vader heeft zijn Zoon opgewekt uit de doden. En wat dat inhoudt? Dat betekent dat God de Vader hier op deze opstandingsmorgen in dit kille graf zijn Zoon verheerlijkt. Dat hij hem uit de dood waarin hij zich vrijwillig heeft overgegeven opwekt. En daarin laat de Vader zien, ik ben volkomen tevreden met het werk van mijn Zoon. Doordat de Vader Christus opwekt uit het graf en uit de dood, geeft hij zijn goddelijke goedkeuring aan het werk van Christus. En zegt hij als het ware, mijn Zoon, alles wat gij gedaan hebt, heel uw leven lang, heel uw lijdensweg lang. Alles wat ge gedaan hebt in uw sterven, in uw overgave, dat heeft mijn goddelijke goedkeuring. Ik ben tevreden. Eeuwig tevreden met de bloedstorting. Gij hebt alles volbracht. En omdat gij uw bloed gestort hebt, alles hebt voldaan. Daarom zal ik nu nooit meer toornen, nooit meer schelden op hen die achter uw bloed leren schuilen en die door uw bloed gereinigd zijn. God de Vader hecht door de afwenteling van die steen en door de opwekking van de Heere Jezus Christus uit de dood zijn goddelijke goedkeuring aan het werk van zijn lieve Zoon. En dat betekent, gemeente, dat er daarom geen andere zaligheid te vinden is dan de zaligheid die in Christus Jezus is. We leven in tijden waarin dat op alle mogelijke manieren ontkend wordt. We leven in tijden van de dialoog, waarin allerlei gedachtegangen en godsdiensten ook bepaalde kiemen van waarheid in zich zouden hebben. Maar bij de opstanding is het daarom dat velen daar zoveel moeite mee hebben. Bij de opstanding heeft God de Vader gezegd, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Door het afwentelen van de steen en door Christus uit de dood op te wekken, heeft God gezegd, de zaligheid is in geen ander. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden, dan de naam van de Heere Jezus Christus. En vandaar dat ieder die zijn zaligheid en heil ergens anders zoekt, op een dwaalweg is. Op een vreselijke dwaalweg is. Want er is maar één weg. Eén die als een door God goedgekeurde zaligmaker uit de doden is opgewekt. Eén in wie de Vader een welbehagen heeft, de Heere Jezus Christus. En daarom dringt die afgewentelde steen, waarin de Vader zijn goedkeuring uitspreekt over het werk van de Zoon, er bij ons op aan, dat we die zaligheid nu ook alleen bij Hem zoeken. En niet in onze werken en niet in onze goede gedachten of wat voor godsdienstige ideeën dan ook. Maar dat wij Hem moeten leren kennen, de Heere Jezus Christus. O, zullen we het onszelf en onze kinderen voorhouden, dat de zaligheid in geen ander is. En dat we geen rust zouden vinden voor onze ziel, voordat we persoonlijk door het ware geloof de Heere Jezus Christus hebben leren kennen. Ja, zegt iemand, dat is waar, Christus kennen, dat is nodig. Hij is de enige borg, de enige weg, de enige zaligmaker. Maar het is bij mij net als bij die vrouwen. Er is een verlangen in mijn hart om Hem te mogen kennen. Om bij Hem te mogen komen. Maar er zitten zoveel stenen tussen. Dominee, u moest eens weten, veel meer stenen dan u zo net genoemd hebt. Waar kan ik Hem vinden? Hoe is Zijn naam? Zeg het mij indien je het weet. Kijk gemeente, dan moeten we ook nog wat op wat anders wijzen. Want die afgewentelde steen is niet alleen maar het teken dat Jezus de Christus is opgewekt door de Vader. Maar Christus is ook opgestaan door eigen kracht. U moet dat nooit vergeten. Dat de Bijbel op twee manieren over de opstanding van de Heere Jezus spreekt. U leest dat door heel het Nieuwe Testament heen. Er wordt aan de ene kant gezegd dat Hij is opgewekt door de Vader en door de Geest. En aan de andere kant wordt er gezegd dat Hij uit eigen kracht is opgestaan. En dan moet u maar niet proberen om uit te denken hoe dat allemaal precies geweest is. Want dat kunt u toch niet begrijpen. Laten we het wonder maar eerbiedigen. En zeggen, Hij is zowel opgewekt door de Vader en door de Heilige Geest, als opgestaan uit eigen kracht. En wat is de betekenis van dat laatste? Dat Hij opgestaan is uit eigen kracht. Wel, daarin is de Heere Jezus Christus, heeft Hij betoond dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij machtig is om dood en hel te overwinnen. Hij is machtig om uit eigen kracht de banden van de dood te breken. Laten we het met alle eerbied proberen wat duidelijk te maken. De dood wordt soms in de Bijbel omschreven als boeien. U weet, de psalmen spreken de banden van de dood. Christus was gebonden, geketend, als het ware, heel letterlijk, in de banden van de dood. Hij was geweest in de banden van de hel. Want de helse angsten, Hij was daarin geweest, in zijn diepe lijden. En die helse angsten hadden Hem gebonden. En de macht van de dood hield Hem gebonden. Maar nu heeft Christus als de meerdere Simson, die banden verbroken. Die machtige banden van de dood, die geen mensenkind overwinnen kan, heeft hij verbroken. Hij brak de banden en hij stond op uit eigen kracht. En daarin is Christus Jezus betoond, zegt de Bijbel. De krachtige verlosser die de macht heeft over de hel, over de dood en over het graf. Het graf, die machtige steen, kon hem niet tegenhouden. Die afgewentelde steen en die doeken in het graf, in het lege graf, zeggen ons: Christus Jezus heeft de macht over het graf en over de dood en over de hel. Hij heeft de stenen weggewendeld en de banden van de dood verbroken. En als dat waar is, gemeente, en het is waar, dan mogen we daar dit aan toevoegen, dat de Heere Jezus Christus niet alleen de banden van de dood verbroken heeft en van het graf verbroken heeft, maar dat hij ook de banden van de zonde verbroken heeft. Want wie de dood en het graf overwint, heeft ook de oorzaak van de dood en van het graf overwonnen. De geestelijke dood, de scheiding van God, alle stenen van zonde en schuld en ongerechtigheid. En daarom is die afgewentelde steen het teken van de triomf van hem die gestorven was en die is opgestaan. De triomf over alle stenen, over alle dood, over alle zonde, over alle schuld. En daarom predikt het open graf met die terzijde gewentelde steen, dat deze opgestane paasvorst nu machtig is om te verlossen. Nu machtig is om alle stenen, alle machten van dood en van zonde te overwinnen. Kijk, dat voegt de opstanding toe aan zijn kruisiging. Christus is gestorven voor de zonde, heeft de straf gedragen. Alles is volbracht. Maar in zijn opstanding toont hij dat hij nu ook bij machte is, omdat wat hij op het kruis verdiend heeft, om dat heel persoonlijk te gaan toepassen. Om de macht van mijn dood te breken. Om de macht van mijn schuld eronder te brengen. De opgestane paasvorst is de machtige om heel persoonlijk schulden te vergeven, lasten weg te nemen, stenen af te wentelen. En daarom is het dat juist op het paasfeest dat wonderlijk evangelie verkondigd mag worden. Hij is de koning van het graf en van de dood, die de dood en de schuld heeft overwonnen. En vandaar als mensen vanmorgen zitten met grote stenen, stenen van onmogelijkheid, stenen van schuld, stenen van twijfel, stenen van ongeloof, ach, noemt u al die stenen voor uzelf maar op. En denk maar eens wat voor stenen er in uw leven zijn. Die stenen die u zelf niet weg kunt werken. Misschien wel geprobeerd. Misschien wel alle krachten aangewend. Om die steen zo weg te rollen uit uw leven. Maar hoe meer u het zelf probeerde, hoe groter en zwaarder, hoe onmogelijker het werd. En nu staat u misschien moedeloos of buigt u zelf moedeloos onder die steen. Wie zal die steen afwentelen? Niemand hier op aarde. Maar alleen die ene is bij machten. Die sterke verlosser. Die de machten van dood en van graf, van schuld en van zonde heeft overwonnen. En hij heeft het in zijn opstanding betoond. Dat hij machtig is om de dood te overwinnen. En hij toont het ook in deze laatste jaren van de 20e eeuw nog dat hij dezelfde is. En daarom als u met die bange vraag in uw binnenste zit, wie zal die stenen van mijn leven wegwentelen? Is hij niet machtig om die stenen uit uw leven weg te wentelen? Die stenen van schuld en ongerechtigheid, die stenen van onmogelijkheid, die stenen van doodsheid en dorheid, die stenen van totale verlorenheid. Ja, hij is machtig. Zou het dan juist op de paasdag en op deze paasmorgen niet dringend geboden zijn, gemeente, dat wij met al onze noden tot hem vluchten en smeekten, o grote koning, breek mijn harde stenen hart. O grote koning, wentel de stenen van mijn levens weg, de steen van mijn zonde en schuld. Zou hij er niet op wachten totdat zondige mensen met alle stenen en alle lasten hem zouden aanroepen, opdat hij door de kracht van zijn opstanding in een ogenblik al die stenen zou verpulveren, al die stenen zou wegwendelen. Hij is de machtige. Ja, zegt iemand. Hij is de machtige. Dat zie ik ook wel in deze geschiedenis, dat hij machtig is om de dood te overwinnen. Maar de grote vraag is, zou hij het ook aan mij willen doen? Is hij bereid om het aan mij te doen? Want u moest eens weten hoeveel ongeloof en hoeveel dwaasheid en hoeveel schuld er bij mij te vinden is. In mijn leven is het precies zoals die dichter zegt, nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Als dat zo is, mijn vriend, dat u zo voor de Heer op deze paasmorgen moet buigen, dat u zegt, ik heb zoveel gezondigd, dat ik vrees. Vergeet één ding niet. Dat Jezus Christus niet alleen de machtige is, krachtig om de dood te overwinnen, maar in al de werken van zijn almacht blijkt ook altijd weer zijn grote bereidwilligheid als borg. Want laten we het nooit uit het oog verliezen, heel de gang, de weg van de Heere Jezus Christus hier op aarde, bijzonder zijn lijden, zijn sterven, wordt gedragen door zijn bereidwilligheid om die weg te gaan. Hij was bereid om te lijden, om de dood te smaken, om de beker van het lijden te drinken tot de laatste druppel toe. Hij was bereid om in het graf te gaan. Hij was bereid om op te staan. En zo is hij bereid om aan dode zondaren die zichzelf uit de macht van zonde en dood niet kunnen bevrijden. Hij is bereid om schuldige zondaren die hemelhoge stenen en bergen van zonde voor zich zien oprijzen. Hij is bereid om strafwaardige zondaren die moeten belijden, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Hij is bereid om die schuldenlast weg te nemen, om de dood, de steen van ongevoeligheid te breken. Hij is machtig en bereid. En daarom blijft er maar één ding over. En dat is als een onwaardige pleiten op genade. Heere, u bent de machtige. U bent de bereidwillige. Ik onmachtig. Ik onwillig. Ik heb het niet verdiend, maar doe het tot eer van uw naam. O, wat zou er blijdschap zijn in de hemel. Blijdschap zijn bij de opgestane die nu aan de rechterhand van de Vader is. als op deze paasmorgen zondaren met al hun stenen, met al hun onmogelijkheden, met al hun onwaardigheid, met al hun hemelhoge schuld, pleitend smeekte, Zoon van David, Koning van dood en graf, ontferm u mijner. Als dat oprecht vanuit het diepst van de ziel omhoog zou klinken tot de troon van de hemel. Want hij is machtig en hij is bereidwillig. Ja, zegt iemand, maar daar ligt het nu net, dat gebed. Geen gebed om te bidden. En misschien zijn er wel vanmorgen die ook zeggen, ja, zo zou het moeten. Maar die eigenlijk nog helemaal geen behoefte hebben om deze dingen te zoeken. En eigenlijk blind voortleven. Een knik geven naar de waarheid van het woord van God toe. Maar verder die waarheid van het woord van God laten liggen. En voortleven. Zonder God en zonder zijn Christus. Laat ik eerst daar wat van zeggen. Mijn beste vriend. Wat is het ontzettend als je het woord van God weet. Althans de kern van dat woord weet. En als je jaar in jaar uit, dag in dag uit, Pasen in, Pasen uit. Maar door kunt leven. Zonder die koning te voeten vallen. Zonder hem te zoeken. Zonder te worstelen. Dat is schuld. Dat is zonde. Want onbekeerlijkheid is zonde. Zeker in het licht van wat God gedaan heeft. In Goede Vrijdag, in Pasen, in Pinksteren. En er is geen verontschuldiging. Als je doorleeft in je dwaasheid. In wat oppervlakkigheid. Onbekeerd. Want vergeet het niet. Deze koning die op de paasdag de dood en het graf heeft overwonnen. Heeft de dood en het graf volkomen overwonnen. En eenmaal zal hij die nu uit het graf is opgestaan verschijnen. Op de wolken. Om rechter te zijn. En wat zal het ontzettend zijn. Als je zijn stem hebt gehoord. Als het woord aan je gepredikt is. En als je toch kon blijven leven zonder hem. En zonder de kennis van zijn genade. Dan staat er zo aangrijpend in het woord. Dan zullen ze roepen. Dat de rotsen, de stenen hen bedekken mogen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want wie kan bestaan voor de toorn van het lam? Wie kan bestaan? O, wat ik u bidden mag. Jullie bidden mag, jongelui. Laat dat niet met een van ons gebeuren. Want wat zou het verschrikkelijk zijn. Als er onder ons zouden staan. De weg geweten. Paasevangelie gehoord. Het Goede Vrijdag evangelie. Is je niet onbekend. En om te moeten komen. En daarom dringt het woord. Bekeert u, zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en keren zich tot de Heere zijn God. Ja, zegt iemand, maar hoe dan? Want die nood die is er in mijn leven. Al ben ik vaak bang dat het niet genoeg is en dat het niet diep genoeg zit, want het gaat weer zo vaak over. Maar dat dringen, dat er wat moet gebeuren, dat er verandering moet komen, dat is er in mijn leven. Maar hoe dan zoek? Ik kom er steeds meer achter dat de grootste steen in mijn leven is dat ik niet bidden kan. En dat ik die oude dichter naast stamel, ach leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet, hoe dat ik zoeken moet, hoe dat ik vragen moet. Kijk, nu is dat het ook. Als u daarmee vastloopt, dat u zegt dat bidden, dat zoeken, dat pleiten, dat roepen of hij op mij in gunst van boven wil zien. Ach, bij mij is het niet. Zo dor. Donker. Mijn beste vriend, als dat de steen is die op deze paasdag zwaar op uw hart rust. Vergeet het niet dat de vrouwen vroegen, wie zal die steen afwentelen, wie zal dat veranderen, wie zal een biddeloos mens een bidder maken. Wie zal een mens dat niet zoekt een zoeker maken. Dat nu alleen mogelijk is door die ene. Hij kan ook die steen wegnemen. Zouden we dan, als biddeloosheid ons leven overdekt, niet smeken, o grote koning, die de dood en de dodigheid hebt overwonnen, breek mijn harde hart. Zoals die Engelse dichter dat zei, mijn vast gevroren hart, breek het. Met de hamer van uw genade. Doorsteek het met de pijl van liefde die in bloed is gedoopt. Verwond het hart dat u verwondde. Hij kan het doen. Hij wil het doen. Want hij is opgestaan. En daarom als de stenen ons leven bezwaren. En wij moeten vragen. Wie zal ons die steen afwentelen? Onmogelijk. Onmachtig. Onbekwaam. Maar hij is opgestaan. En door zijn opstanding heeft hij al die stenen weggenomen. De zaligheid ligt bij hem. Ligt in geen ander. Laat het dan onze bede zijn. O opgestane vorst van Pasen. Zie op mij. En neem die stenen. Al die stenen. Bovenal de grote steen van mijn schuld. En van mijn ongeloof en onmacht weg. Opdat het Pasen mag worden. Opstandingsfeest. Leven uit de dood. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen dat het Pasen geweest is. Want als u het graf niet had overwonnen en de steen had afgewendeld, dan was alles tevergeefs. Dan zou er geen mens bekeerd zijn. Dan zou er ook niemand zalig kunnen worden. Maar nu is het Pasen geworden. Opdat u zou betonen en bewijzen dat u macht hebt over dood en graf. Macht hebt om de zonde te overwinnen. Macht hebt om alle stenen te verbreken en weg te wendelen. En nu weet u van de stenen in ons leven af, Heren, van de stenen van ieder van ons. En daarom bidden we het wat we ook aan het begin gevraagd hebben. Ach, Heren, geef thans uw zegeningen. Wentel toch stenen van ons hart, stenen van ongeloof, stenen van twijfel, stenen van onmacht, stenen van onwil, stenen van goddeloosheid, stenen van vloekwaardigheid. Heere, wentel ze af. Wat zou het tot eer zijn van uw naam? Wat zou het tot eer zijn van die grote koning? Wat zou het paasevangelie erdoor verheerlijkt en bevestigd worden? Heere, daal donach in onze dood, in onze zonde, in onze nood en breek de duisternis, breek het hart. We vragen het niet om iets dat wij verdienen, maar enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 147, het zesde vers is onze slotzang, 147. Het zesde vers is onze slotzang, 147 vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.